Dus ja, vrienden, nadat we de vorige keer nagedacht hebben over Handelingen 3, waar een lamme die al 40 jaar vanaf zijn moeders lijf eigenlijk verlamd was, opgericht is door Petrus en huppelend de tempel ingingen, zijn ze daar gaan prediken in de tempel. En dan komt dat hoofdstuk 4. En toen heeft Petrus de mensen toen aangesproken dat ze dus de Heer Jezus gekruisigd hadden en dat hij de Messias is. Heel bijzonder dat er toen 4000 tot geloof gekomen zijn. Maar dan daarna, terwijl Petrus nog spreekt, komt er een geweldige aanval op het woord van God. Ze waren vervuld met de Heilige Geest. Ze spraken de woorden die God hen ingaf tot getuigenis van het volk van Israël. En daar staat dan, en terwijl zij nog spraken, kwamen de priesters, bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Ze stonden in de tempel te prediken over de grote werken Gods. Ze waren vrijmoedig, want het was werkelijk een grote tegenstand, en dat gaan we nu hier ook zien, tegen de Heer Jezus. En tegen de volgelingen van de Heer Jezus. En dan aan het einde, zo'n beetje aan het einde van de avond, waar de apostel Petrus gepredikt had in de tempel, vol van de Heilige Geest, een grote menigte van volk was rondom hen. En die man die genezen kreupelen staat er, hè, die verlamde man, die huppelde in de tempel, die was blij, ze konden het allemaal zien. Hij was gered, hij was geholpen, het was een wonder van God, in de naam van Jezus Christus is hij opgericht. Want eerst dacht het volk, oh dat doen hun. En Petrus zei, nee, dat hebben wij in de naam van Jezus Christus gedaan.
Amen.
Dat is het. Dat is het grote wonder van dat de Heer Jezus Christus er nog steeds is. En nu nog. Maar dan komt de tempelwacht. Die komt binnen. Er staat, moet u even opletten, want ik heb daar iets in gevonden en opgezocht. De tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Afgelopen bijbelstudie hebben we nagedacht over de Sadduceeën. De Sadduceeën, dat is een groep van Joden. En dat zijn machthebbers in de tempel. Met de Fariseeën, de schriftgeleerden, de ouderlingen en Sadduceeërs. De Sadduceeën waren heel rijke mensen. Hadden heel veel macht. Zelfs had je dus van de Sadduceeën, die dus hoge priester was. Dat is nu ook in dit gedeelte, ook is Anak en Caiaphas, Sadduceeërs. Wat is dat met die mensen? Nou, die Sadduceeërs, die geloven alleen in de 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En voor de rest liet dus alles maar wat het was. Dat was voor hun belangrijk. En de rest niet. En ze geloofden niet in de opstanding uit de doden. Ze geloofden ook niet in engelen. Ze geloofden niet in demonen. En ze hadden heel veel macht in de tempeldienst. Nou, als wij niet zouden geloven in de opstanding uit de doden, wat zouden we dan aan deze kerkdienst hebben? Er is een opstanding uit de doden. Nou, en dan komen die Sadduceeërs en de tempelleiders komen op Petrus en Johannes zeer ontevreden, komen ze op hen af en ze pakken ze op, zetten ze in de gevangenis de hele nacht. En waarschijnlijk ook die verlamde man erbij, want die andere dag is die verlamde man er ook nog bij, als ze voor de rechtbank komen van het Sanhedrin. En het Sanhedrin, dat zijn 72 plus 1, dat is de raad van de tempeldienst. Heel apart, de Sadduceeërs, de Fariseeën en de schriftgeleerden hadden vroeger altijd strijd. Ze vochten altijd over het woord en over dat. De een geloofde niet de opstanding, de Fariseeën en de schriftgeleerden geloofden dat wel. Maar toen Jezus kwam, toen zijn ze samen zich gaan bundelen tegen Jezus. Fariseeërs, de schriftgeleerden, Sadduceeërs, al die machten tegen Jezus Christus. Ik ga dadelijk een stukje lezen uit Deuteronomium, waar zij dus de vinger op wilden leggen naar deze 2 apostelen. Zeer ontevreden sloegen zij de handen de vervolging van de christelijke kerk is begonnen. En die vervolging was zo groot, en dat zal u later zien, in de raad van deze mensen, van dit Sanhedrin, hebben ze gezocht in de schriften om ze te doden. Staat hier zo verder niet, het is niet gelukt, dat ga ik u dadelijk uitleggen. Ze waren van plan om deze twee mannen te doden. Misschien nog wel met die verlamde erbij. Zoveel macht was er bij die Sadduceeën in de tempeldienst. Maar God is getrouw. God heeft kracht. Zijn Heilige Geest is niet te stuiten. Hè? En ze sloegen de handen aan hen, zetten hen gevangen tot de volgende dag. Want het was avond en velen van hen die het woord van God gehoord hadden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Het vorige hoofdstuk waren er 3000 tot geloof gekomen, nu 5000. Het werk van God gaat door. Ze zijn verblijd geworden. Tuurlijk waren ze wel Joden en gingen ze wel naar de tempel, maar ze kwamen tot geloof in Jezus Christus. U ook? Geloof je in Jezus Christus?
Amen.
Dat Hij je zaligmaker is, dat Hij je redder is.
Ja.
En zou je niet blij worden? Ja, hun. Kijk, wij hebben het al zoveel keer gehoord, maar waarom zullen we nu nog niet blij zijn als we prediken Jezus leeft? Hij is uit de doden opgestaan. Halleluja.
Amen.
Hij leeft.
Amen.
Hij is de eeuwige koning.
Ja.
Er is een opstanding uit de doden. Alhoewel, we hebben natuurlijk op de Bijbelstudie ook overdacht, het is wel heel moeilijk om het natuurkundig te begrijpen dat het stof weer op zal staan. God heeft het stof van elk mens nodig, dan bewaart hij. Al word je door de leeuw en de beer opgegeten. Er is een opstanding uit de dood. Dat geloven wij uit het woord van God.
Amen. Ja.
Op zoveel plaatsen is die getuigenis. Dat Jezus leeft tot in alle eeuwigheid. Hij is de eerstgeboren uit de doden. Nou, dan komt de volgende dag. Ze zijn opgepakt. Terwijl daar een grote menigte van mensen in de tempel was. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders, de oudsten en de schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas. En dat is een Sadduceer. Die heb ik opgezocht. Zegt iemand tenminste, hoogstwaarschijnlijk een Sadduceer. De hogepriester Caiaphas en Johannes, Alexander en alle die tot de hoge priesterlijke geslacht behoorden. Ze komen dus voor de rechtbank. Ze worden dus opgepakt over iets heel moois wat ze gedaan hebben. Zo'n verlamde man aan de schone poort hebben ze opgericht. Goud en zilver heb ik niet, maar wat wij hebben geven wij in de naam van Jezus Christus. Ze trekken hem overeind. Die man die begint te huppelen en te danken en God te loven. Hij is niet naar huis gegaan, hij is de tempel ingegaan. Hij wil God groot gaan maken. Dat laten wij het ook doen. Laten we God groot maken in moeilijke tijden. Laten we aan hem blijven denken als het spannend wordt in je leven, met ziekte, met moeite, met verdriet. Laten we onze ogen opheffen tot hem die in de hemel zit. Hij wil het ook. Hij kan je helpen. Al ben je depressief, al heb je pijn, hij richt je weer opnieuw op. Je gaat weer leven. Dat zagen we eigenlijk een beetje aan de vader van Tini Houtebesi, Job. Hij kwam helemaal tot leven hier, die man. Wat was dat mooi. Ik vond het jammer dat hij wegging. Hij heeft zijn plaats in Deventer, God zal het weten. Maar ja, het was echt mooi. Zoveel blijdschap straalde hij uit. Hè? Ja. Alleen dacht ik, ja, als je 88 jaar bent en je hebt nog zo'n zwart haar, dat lijkt me wel heel sterk.
Verf.
Oh, oké. Maar ja, we waren dankbaar hem ontmoet te hebben en doet hem hartelijke groeten.
Je
ja. Ja. Zo was het voor hen ook. Er was dus, ik zei u al, met het uitspreken van de Heilige Wet. Je kan de wet wel houden tot het moet. Je vader en moeder hebben gezegd, dat moet je doen. En ja, ik doe het dan maar. Of dat je zegt, nee, ik doe het uit liefde voor hen. En dat was met hen zo. Ze hebben uit liefde voor God, hebben ze dingen kunnen doen in Gods Heilige Wet, om die ook te doen uit dankbaarheid. Er was liefde in hun harten. Liefde tot de mensen. Maar ze krijgen een grote aanslag, een grote tegenstand. Vijandelijke, boze machten zijn er in de wereld. Ook voor Israël. Ook in aanslagen, ook in gedoe. Ja, mensen vragen soms aan mij, kan je nou altijd achter Israël staan op alle gebieden? Ik zeg, nou, dat hoef ik niet te doen, maar ik geef het maar in de handen van de Heer Jezus Christus.
Ja, amen.
Want die moet daar maar over beslissen.
Ja.
Ik hoef daar geen raad in te geven. We hebben ook verdriet als een Palestijn doodgaat, toch? En als een Iranier doodgaat. We hebben daar verdriet over. Maar roep hen terug tot bekering en geloof. En dat is ons gebed. Ja. Nou, ze worden dus in bewaring gesteld. De hele nacht zitten ze in de gevangenis. En er wordt een raad gehouden. Met Annas, de hele Sanhedrin. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, dus ze werden voor de rechtbank gezet, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam heeft u dit gedaan? En dan ga ik met u even nadenken waarom ze dit bedacht hebben. Waarom ze deze woorden bedacht hebben. Ze zeggen: door welke kracht en door welke naam heeft u dit gedaan? Dus die Sadduceeën, ik ga het nog even keer voor u zeggen, die geloven alleen in de 5 boeken van Mozes. En ik lees u nu uit Deuteronomium 13, een paar versen. Ik kan dat hele hoofdstuk lezen, zou u thuis kunnen doen. En daar zegt Mozes, die schrijft deze woorden. Als in uw midden een profeet opstaat, of iemand die dromen heeft, of een teken of een wonder doet, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt, en hij zegt, nadat hij dus dat wonder gedaan heeft, dus iemand opgericht, een verlamde of andere soorten wonderen. En hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent en laten wij die dienen. Luister dan niet naar die woorden, zegt Mozes, van die profeet of naar die dromen. Want de Heer uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heer uw God lief hebt met heel uw hart. En dan staat er ook bij dat je zo'n dromer moet doden. Gestenigd moet hij worden. Dus ik ga het voor u nog één keer herhalen. Mozes zegt dus, als er iemand is die een wonder doet, en hij gaat met dat wonder ons aftrekken van de levende God, en zegt dat is van een afgod. Ja, dan zegt hij, dan moet die man gestenigd worden. Dat is het oude boek van Deuteronomium. En dat geloofden natuurlijk de Sadduceërs. En die komen met die raad, dat wisten ze precies. Ze denken, hé, ze hebben een wonder gedaan. Maar wij geloven niet dat Jezus God is. Want wij vinden dat Jezus een afgod is. Dus nu hebben we de kans om ze te doden. Ja, maar ze hebben misgerekend, want de Heilige Geest heeft kracht en woorden. Heel opmerkelijk dat dit hier staat, hè. Dat is natuurlijk een heilige wet. Dat is natuurlijk ook waar. Als je een wonder doet. Er zijn heel veel kwakzalvers die doen wonderen en doen tekenen. En die leiden ons af van Jezus Christus. Die leiden ons naar mensen toe. Of naar afgoden toe. Er gebeuren wonderen buiten de Heer Jezus om, hoor. De duivel is ook machtig. Die laat ook vuur van de hemel komen. Je hebt ook, kijk maar wat er gebeurt rondom Job. Ja. Het hele huis instort, allerlei dingen gebeurden.
Ja.
De duivel heeft ook machten. Kan allerlei tekenen, wonderen doen. Als het niet tot eer en grootmaking van God is, dan gaat het naar de duivel. Dan is het van de boze macht. Laten we bidden om de geest van opscherping, onderwijs van God. En dat we de geesten beproeven of ze uit God zijn. Nou, dus ze komen dus voor die raad. Ik ga dadelijk nog even daarop verder. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen de leiders van het volk en de oudsten van Israël: wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond staat. Heel duidelijk heeft de apostel gezegd: jullie hebben de Heer Jezus gekruisigd, jullie hebben hem overgeleverd. En dan komt het volgende vers komt erbij. Jezus, deze Jezus is de steen die door de bouwers veracht werd. Maar dat is de hoeksteen van het evangelie, de hoeksteen van het koninkrijk van God. Dat is Psalm 118, dat wisten ze wel. Die hebben zij verworpen. Wat is het zo belangrijk, wie je ook bent, Iraniër, Palestijn, Rus, Oekraïne, Nederlander, maakt niet uit, kan geloven in de Heer Jezus.
Ja, amen.
Hij is de koning.
Ja, amen.
Zuid-Afrika, maakt niet uit waar kom je vandaan. Jezus is de koning. Hij is God.
Ja.
En dat komt dadelijk heel sterk naar voren, dat ze deze twee mannen niet hebben kunnen doden. Ik ga er maar even op vooruit lopen. Waarom niet? Nou, ze hebben toen gezegd, ja, zeiden ze tegen elkaar. Ja, dat Sanhedrin. Wij kunnen wel zien dat ze met Jezus, wij weten wel dat ze met Jezus hebben gelopen. Dat is mooi. Kunnen de mensen ook zien dat u met Jezus wandelt? Dat u bij Jezus hoort? Ook al woon je hier in Uden of waar je ook maar bent. Het moet uit te zien zijn, hè? Je hoort bij Jezus. Hé, ze kunnen het zien. Jij hoort bij Jezus. Je hoort niet bij de islam, maar je hoort bij Jezus. Dat. En dat mag je uitdragen, dat mag je vertellen. Dat is misschien ook wel eens een strijd, soms ook moeilijk. Ja. Maar het is de overwinning in Christus.
Amen. Amen.
Dat is zo geweldig als we dat mogen doen. Want weet je wat de schrift zegt? Wie mij eren, zegt God, hè?
Ja.
Die zal ik eren. Als je voor zijn naam uitkomt, God zal je helpen. En ik hoop dat Israël het gaat doen. Voor de naam van de Heer Jezus uitkomen uit het geslacht van David, geboren uit de maagd Maria. Dat ze dat gaan zien. Jezus is het. Dat is een pijn voor ons, omdat het nog niet zo ver is. Wat een hele andere situatie zou je zeggen, hebben in die oorlogen, als het Joodse volk zich zou bekeren tot Jezus Christus, de Zoon van God. Laten we erom bidden en danken. Als God het doet, hij zal het ooit doen. Het gaat gebeuren. Hè? Daarom. Maar ik loop er even op vooruit. Ze hebben toen gezegd, en dat staat ook in Deuteronomium, als je nu met dat wonder het volk of de anderen aftrekt naar een afgod, ja, dan moet die man gestenigd worden. Maar wat gebeurt er met dit wonder daar in de tempel? Heel dat volk stond in de tempel. God groot te maken. Met die mannen die bij Jezus hoorden. Waarvan zij zeggen, hij is opgestaan uit de doden. Dus zij konden helemaal de handen niet aan hen leggen. Want ze eerden de God van Israël in de tempel. Dat riepen ze uit. Prezen zij God van Israël. Die deze verlamden hebben doen opstaan.
Ja, ja.
En daardoor konden de Sadduceeën ook vanuit Deuteronomium 13 de handen niet opleggen om hen te stenigen. Dat wilde ik even als een intermezzo erbij met u vertellen. En dan gaan we nu kijken welke geweldige woorden zij gezegd hebben tegen die machten van het Sanhedrin. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. God heeft hem gemaakt tot een uiterste hoeksteen waar de bouwers van de tempeldienst, alle mensen die de kerk groot wilden maken, die wilden zich groot maken voor hunzelf, voor hun macht. Eigenlijk kan ik Sadduceërs helemaal niet begrijpen, hoor. Waarom zou je nou een godsdienst hebben, heel rijk zijn en niet geloven in een opstanding? Wat zou je daar dan hebben? Dat is toch heel raar. Ik weet wel dat het heel moeilijk is. Dat we het ook met onze ratio niet kunnen begrijpen. Dat je uit de doden opstaat. Maar wij geloven het toch. En we kunnen het weten, en dat prediken wij ook, dat Jezus is opgestaan uit de doden. Hij is de eerstgeboren uit de doden. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Dat is dat volk gaan roepen, 4000 in de tempel. Jezus leeft. En dat is de grote aanslag door alle tijden heen nu nog. Heel veel mensen zeggen, nou, dood is dood. Toch? Dood is dood. Maakt nog niet uit hoe je leeft, wat je doet. Dood is dood. Je hebt ook nog een hele groep die zeggen, nou, Dat is eigenlijk de leer van de Nicolaïten. Hè? De leer van de Nicolaïten is eigenlijk dit. Maakt niet uit hoe je leeft, of welke zonde je allemaal doet. Als je maar gelooft, dan komt alles goed. Maar dat is niet naar het woord van God.
Nee.
Want als je bij de Heer Jezus hoort, dan moet je wijken van de zonde. Nou, dat doe je vanzelfsprekend. En dan heb je pijn als je zondigt. En dan ga je terug naar hem en vraag om vergeving over jouw zonde. Dat is gewoon de regel voor een christen. En hij stuurt je nooit weg. Al was je nog in zo'n diepe put gevallen, dat je denkt, nou, daar kom ik niet meer uit. Had David ook gedacht. Maar hij mocht er ook na de zonde van Bathsheba in Psalm 51. Zegt hij, roept hij, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondigt. Dat is door de kracht van Jezus Christus. Die weet wie u bent en wie ik ben. Want wij kunnen hem niet teleurstellen. Maar hij weet al wie we zijn en wat we doen. Daarom heeft hij zijn bloed gegeven. Daarom is hij de uiterste hoeksteen. Daarom was hij gewillig aan het kruis gegaan. Daarom heeft hij zijn leven voor ons overgegeven. Wij vallen hem nooit tegen. Weet je wat je wel hebt? Ik weet niet of je dat ook hebt, maar je valt misschien wel eens je eigen tegen. Dan denk je, ja, dat heb je misschien wel, hè? Toch? Dat je denkt, nou, had ik dat maar niet gedaan of dat of dat. Ja. Toch? Nou ja, dat is, maar hem vallen we niet tegen. Want zijn bloed is zuiverend. Zijn bloed is reddend. Zijn woord is met kracht. Zijn liefde is oneindig. Hij is vast in zijn woorden. Hij heeft voor ons betaald. We zullen thuiskomen in de naam van Jezus Christus. Ja, ze waren vervuld met de Heilige Geest. Daardoor spraken ze vrijmoedig. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Nou ja, wat bedoelen ze eigenlijk? Oh, die komen uit Galilea der Heidenen, waren vissenmensen, die hebben geen theologie gestudeerd. Die weten heel zoveel als wij weten, weten ze helemaal niet. Want denk erom dat die Sadduceeën precies die 5 boeken van Mozes op konden zeggen hoor. Wisten het heus wel te staan, hoofdstuk 13 hoor. Dat ze dus gestenigd moesten worden. Dat ze de kans hadden om ook Petrus en Johannes te stenigen. Omdat ze dus hen afgeleid hadden van de ware God. Want hun dachten de God van Israël is God de Vader. Maar Jezus is geen God. Dus een afgod. Het was antichrist. Dat was het. Sadduceeën is antichrist. Geloven niet in de opstand. Geloven niet in Jezus. Nou, dan mag je wel bidden dat hun hart vernieuwd wordt. En Jezus kan het. En Jezus doet dat ook. En dat is ook voor ons, dat ons hart vernieuwd wordt. Hè? Ja. En ze verwonderden zich, herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hen inbrengen. En dan worden ze weggestuurd. Want ik denk dat ze toen ook nog hebben gekeken naar hoofdstuk 13 van Deuteronomium. Die raad die stuurde hem weg. Zo kan je dat ook in een rechtbank gebeuren. Dan moet je maar even opzij. Dan gaan die rechters zich gaan vergaderen. Een vergadering maken. Wat gaan we met die mensen doen? Hoe kunnen we ze te pakken nemen? Wat zullen we zeggen? Nou, ja. Ja, nadat ze bevolen hadden om de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar. Wat zullen wij met deze mensen doen? Want het is al onbekend door hen een teken verricht is. Nou, dat hebben we gelezen uit Deuteronomium 13. Zie? Daar komen ze dus op terug. En het is ook duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het nog niet verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden, dat ze tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. Het werd hun dus verboden om de Heer Jezus op hun lippen te nemen. Daar hadden ze dus 3 jaar mee gewandeld. Die had tot hun gezegd, vissersmannen, kom eens uit die boot, want ik ga jullie vissers van mensen maken. Kom eens achter mij aan, ga eens leren hoe de weg is. Want vissers van mensen maken, Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. En Jezus is de grote visser. Het hele mooie voorbeeld aan het meer van Genezaret. Dat ze dus 153 vissen zo aan land trokken. Maar eerst hadden ze helemaal niets gevangen. En Jezus stuurde vissen in het net. Jezus is de grote overwinner. Wij prediken, maar Jezus geeft, dat zegt de schrift, de wasdom. Het leven. Dat komt, dat vloeit uit hem. Hij wil onze woorden gebruiken omdat je leeft. Omdat het in je hart komt. Omdat je op deze manier mag weten, hij is mijn koning en mijn zaligmaker. Wat dacht u? Wij leven in een tijd waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, Noach predikte 120 jaar en bouwde op het land een ark. En die ark was een schuilplaats. Daar kon je in. Ze konden er ook in. Maar ze hebben gelachen, ja. Joh, ga naar bed, joh, waar heb je het over? En hij maar predikt, 120 jaar. Ga toch naar bed, joh, waar heb je het over? Dadelijk, morgen, dan zien we wel weer. En toen zijn ze in die ark gegaan met die dieren en toen heeft God de deur gesloten. Ja, ja. Ja. En als het nu zal zijn voor ons als in de dagen van Noach, dan weten we de tijden helemaal niet precies. Want dat is in Gods hand. Ja. Maar dat er vuur uit de hemel zou regenen, wat denk je? Als je geen schuilplaats hebt. Als je de Heer Jezus niet kent. Wat moet er dan gebeuren? We hebben een grote taak om deze heerlijke boodschap aan de mensen door te geven. Hè? Jezus leeft. En wat betekent dat? Dat betekent dat hij onze redder is. Als je weet dat Jezus leeft, betekent ook dat hij je roept. Want als hij leeft, hij is ook onze schepper. Hè? We kunnen niet zeggen, nou, ik heb niks met Jezus te maken. Ik ben autonoom. Ik kan wel doen en laten wat ik zelf wil. Nee, we moeten dadelijk voor elk mens moet verantwoording afleggen bij hem. Bij elk woord dat gesproken is. Ik heb mensen gehoord die hebben gezegd, als ik dadelijk daarboven kom, zal ik die God eens tot verantwoording roepen. Nou, brutaliteit is er hier wel te zeggen. Maar weet je wat de schrift zegt? Ze zullen op 1000 vragen geen enkel antwoord hebben. Maar wie in Jezus Christus is, is veilig.
Ja, amen.
Dus ook voor u.
Amen.
Al heb je het moeilijk, geloof in Jezus.
Amen.
Hij staat op je te wachten. Hij is een schuilplaats tegen de vloed, tegen de stormen, tegen de wind. Op hem, op zijn woord en op zijn naam, door het geloof vaar je de goede koers op het kompas. En je komt thuis. In de veilige haven.
Ja, ja.
En toen hebben ze gezegd, nou niet meer over die naam spreken. Nee, ze konden niet hun stenigen, want dat staat er ook bij. Na hen geroepen te hebben, gaven zij hun bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam. Maar Petrus antwoordde zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen. Meer naar u te luisteren dan naar God. En in deze tijd van het leven, nou dat zei vanmorgen nog een vriend van mij, net hier tegen mij, hè? In de kerk, nou u bent allemaal vrienden hoor, dat bedoel ik niet, maar vroeger hadden we het idee dat de regering heel veel goede dingen voor ons deed. Maar je moet vandaag aan de dag zelf opletten of die dingen wel goed zijn. Wat ze voorstellen en wat ze ons proberen mee te geven. Want het verandert heel snel. Neem alleen maar economisch. Ze hebben bijvoorbeeld tegen de mensen gezegd, nou, vooral als je rijk was, koop allemaal een elektrische auto, dan hoef je geen belasting te betalen. Dat duurt 1 of 2 jaar en poem, heel de belasting is erop. En zo probeert men echt uw geld te gaan gebruiken voor hun ideeën. Je moet zelf veel meer opletten. Het is niet meer vadertje staat. En daar komt nog iets verschrikkelijks bij. Het is een goddeloze regering over het algemeen genomen geworden. Die de kinderen verschrikkelijke dingen laat leren op de scholen. Waar alles hier door kan. In Amsterdam, we noemen al die plaatsen meer wat er gebeurt. Het is een verschrikkelijke situatie. En dan zei die oude dominee vroeger, ziet er je ziel als een buit uit de weg te dragen aan deze boze wereld. Want de wereld gaat voorbij met alle begeerlijkheid. Nou, dat is toen natuurlijk gebleken met de ark van Noach. Want de hele wereld die ging eraan. Alles onder water. En zo gaat het ook aan het einde der tijden. Maar met Jezus ben je veilig. Of je nou gelooft in de opname of niet, met Jezus ben je veilig.
Amen.
Met hem is genade en liefde uitgespreid op zijn lippen. En dan mochten ze niet meer in die naam spreken. Ze zeggen, nee, we gaan goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. En het volgende gedeelte is dat ze samen in de gemeente gaan bidden en dat gaan overleggen met elkaar en God aangeroepen. We mogen niet meer in de naam van de Heer Jezus spreken vanuit de tempel. En God heeft, hoe moeilijk dat ook was, en hoe vijandig dat het ook blijkt, en hoe pijnlijk het is voor die mensen geweest, hè, had hij toch een plan. Daardoorheen, dat heb je nu ook met die oorlogen. God, let er maar op. De uitkomst is bij God zeker. Want hij had toch zijn woord gezegd. Wat had hij gezegd? Jullie, zei hij, vlak voor zijn hemelvaart, jullie moeten getuigen zijn. Jullie zullen vervuld worden met de Heilige Geest. Je moet mij getuigen zijn hier te Jeruzalem. Daar zijn ze begonnen. Maar dan ook naar Samaria. Daar moest ze op de eerste termijn naartoe vluchten. Met Filippus. Maar ook over heel de wereld. En zo zijn ze, konden ze niet meer in Jeruzalem blijven door de vijandschap van de Farizeeën, schriftgeleerden en de Sadduceeën. En ze moesten de wereld in. Naar het woord God. Want, dat is ook nog mooi, wat zegt de schrift? Het is veel te weinig, zegt eigenlijk de Heilige Geest in de schriften, dat u, Heer Jezus, koning zal zijn over heel Israël. Nee, u bent koning over alle heiden. Ook over ons. We mogen erbij zijn. In de vervulling van het heilige woord van God. Wat hij tegen Abraham heeft gezegd. Want Abraham is de vader van alle gelovigen. Niet alleen van de Joden. Maar van alle mensen die in Jezus Christus geloven. Is Abraham de vader van alle gelovigen. Dan is Abraham ook uw vader in het geloof. Zie je? Mooi, hè? God is onze vader natuurlijk, boven alles. Maar zo wordt het bedoeld. Zo gaat het uitkomen. Zo zitten we in de spannen van de tijd, van oorlogen, van moeite, van toestanden. Nou, klagen hebben we eigenlijk toch nog niet. Beetje warm, nou ja. Maar nog geen raket. Hè? Ja. Toch? Dat kan wel gebeuren. Laten we ons voorbereiden. En weet je wat het is? Nog iets. Wat zegt de Bijbel? Ja, en heel begrijpelijk. Toen Arend plotseling zo'n hartinfarct kreeg en geopereerd moest worden, waren we allemaal in spanning en in gebed. Vooral de kinderen natuurlijk. Je heel kort bij ben. En wat zegt de Bijbel daar nu over? Hè? De Bijbel zegt dit erover. Als één van het lichaam lijdt, lijden we allemaal mee. En zo is ook voor Israël. Israël lijdt. Ook heel veel mensen in Iran lijden. Laten we er ook in meedenken, meelijden, meebidden. Opdat de naam van de Heer Jezus geprezen wordt. Nou, dat weet u uit Irak en Syrië. Laten we ook in die islamwereld bidden. Er zullen velen nog tot geloof komen, ook uit de islam. Zomaar enkele woorden van vervolging. Maar daardoorheen dat plan van God, hoe mooi. Ook zo mooi, ik ga nog even terug. Het pareren van de Heilige Geest met de woorden van Petrus en Jacobus. En die verlamde man erbij, die stond te springen. Dat ze dus niks konden doen met de woorden van Deuteronomium 13 tegenover Petrus en Johannes. Ze werden gepareerd, omdat, waarom? Omdat Jezus God is. Hij is God. Ze hebben niet een dwaling genomen. Hun zijn de dwaalleraren. En zo wil de hele wereld ons proberen te zeggen dat islam ook toch maar een goede dienst is van God. Ik geloof het niet. Ook in de islam, die ze dan God noemen, de Allah, is niet mijn God. Mijn God is deze God van het woord van God.
Amen.
Die we kennen, eren, alleen door Jezus Christus,
Amen.
De Zoon van God. Want niemand komt tot de Vader dan door hem.
Amen.
Hij is de koning der koningen. Leef tot in alle eeuwigheid en zal zijn woord, ik bid ook voor u, volbrengen. Wees getrouw. Kom achter hem aan. weet je dingen niet? Hij vindt het niet erg. Als je hoogmoedig bent, vindt hij erg. Als je nederig van hart bent, ja, dan zou je bij hem een schuilplaats vinden. Hoor zijn stem. Pareer, nog één ding ben ik vergeten. Want als ze daar staan, Jezus heeft tegen hen van tevoren iets gezegd. In de opleiding van de discipelen en de apostelen. Weet je wat hij gezegd had? Als jullie nu voor de rechtbank getrokken worden, je wordt gevangen genomen, je wordt voor de rechtbank gezet. Ga dan niet van tevoren nadenken wat je zeggen moet. Want de Heilige Geest zal de woorden geven in je hart. En je spreekt de woorden van de Heilige Geest. Nou, dat hebben ze hier gedaan. Prachtig, hè? Dat het allemaal zo vervuld gaat worden. In de naam van Jezus. Het is vaak hier wel lijden. Maar de schrift leert dat het is een verdrukking van maar 10 dagen. En alle tranen zullen van uw ogen afgewist worden. Amen.